Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Het moment is opnieuw aangebroken dat wij samen op weg mogen gaan als pelgrims ergens in ons mooie land. Wij bevinden ons natuurlijk nog steeds in de kathedrale stad Luik van het gelijknamige bisdom. In een vorige aflevering konden we reeds een beetje proeven van de Luikse geschiedenis. Onder meer ontdekten we waarom de Wilhelmieten iets te maken hebben met het station van Luik. En haar moderne architectuur, die verwijst naar de wijze waarop de stad gestalte wil geven aan haar eigenheid in deze tijd en probeert om haar rijke geschiedenis in te voegen in onze hedendaagse tijd. We zijn van daaruit naar de kerk van het Heilig Sacrament getrokken. En dat bracht ons natuurlijk op het spoor van die beroemde Luikse heilige Juliana van Cornillon. Dankzij een visioen dat zij heeft gekregen, vieren wij vandaag de dag in de kerk het feest van het Allerheiligste Sacrament van het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus, of Sacramentsdag. En geloof mij, het zal nog op onze weg komen. Zodoende gingen wij naar de eerste collegiale kerk die wij vandaag bezoeken. De collegiale kerk van Sint-Jacob. Voor eerst bracht ons dat op het spoor van de geschiedenis van het prinsbisdom Luik, wat dat juist inhield. Dat hebben we een vorige keer samen mogen ontdekken. En nu heb ik het genoegen om u te mogen meenemen, als het ware op een rondleiding in deze prachtige kerk, die absoluut de moeite waard is om te bezoeken, mocht u zelf de route willen aandoen. Van buiten lijkt het een grote kerk, zoals ik een vorige keer ook heb gezegd, en dan kom je binnen en word je overweldigd door de architectuur en de kunstschatten die hier terug te vinden zijn. We gaan even de kerk zelf bezoeken. Via het portaal komen we binnen. Het is een Renaissance portaal waar we centraal een medaillon zien met een voorstelling van de droom van Jacob. Boven de binnendeur een gebeeldhouwde groep van de 14e eeuw met Christus die de gekroonde maagd zegent. Een indrukwekkend stuk. We gaan binnen in de westbouw. Gebouwd in 1170 en kenmerk van de Romaanse Ottoniaanse stijl. Eerder zonder toegang naar buiten, daar het een vluchtoord was in geval van gevaar. Gaan we naar de middenbeuk en keren we ons even om, dan kunnen wij het Renaissance-orgel bewonderen, daterend uit 1600. Ondersteund door het oude doxaal uit 1538. Aan weerszijde van de heilige maagd de 12 apostelen en daaronder de 4 kerkleraren. Het borstbeeld van Jeremia is toegekend aan Daniel Bauch. Opvallend zijn de wanden van de middenbeuk, een bloemlezing van bijbelse figuren. De meeste barokke beelden uit het einde van de 17e eeuw zijn van niemand minder dan van Jean Delcour. Vroeger waren zij polychroom en dus beschilderd, maar vandaag de dag zijn ze wit. Ter hoogte van de stenen preekstoel kijken we naar het gewelf. Ter hoogte van het dwarsschip hangt een dubbelbeeld van de heilige maagd en het kind, Marianum. Deze overheerst de overgang naar het koor. aan de ingang van het koor vervolgens, links voor de eerste pilaar, een merkwaardig beeld van Maria onbevlekte ontvangenis, daterend uit 1523. Eerder was zij geplaatst in een geraffineerde nis, links van het dwarsschip. Deze kapel, voorbehouden aan de pelgrims, bevat de reliekschrijn van Sint Jacobus, een echt meesterwerk van de goudsmid Wilmotte, en daterend uit 1889. We gaan binnen in de kapel van Onze Lieve Vrouw van Saint-Rémy. Een wonderbare pietà wordt hier trouwens bewaard. Boven het altaar zien we een wandschildering met de verrijzenis van Christus, daterend uit 1598, van Denis Plesser, en een grafsteen van de abt Jean de Cromois, ontwerper van de nieuwe kerk rond het jaar 1525. In het koor staan koorbanken, daterend uit de 14e eeuw. Steunsels en leuningen met satirische figuren spotten met de gebreken van de monniken, en dat is niet ongebruikelijk, je ziet dat meer. In een weelderig renaissance decor illustreren de glasramen zowel de kruisiging, de wapenschilden van de 32 ambachten van Luik, de patroonheiligen en de weldoeners. En de andere glasramen zijn daterend uit de 19e eeuw, van het atelier Osterad. De andere glasramen zijn veel, veel ouder, daterend uit de periode 1525-1530. Een dubbel spiraalvormige trap leidt ons naar de zogenaamde tribune van de burgemeesters. En van hieruit kan men het gewelf bewonderen met een Christus in glorie. Via de wastafel van de monniken, die men hier kan terugvinden aan de rechterkant van het koor, met daarboven een monumentaal doopsel van Christus, komt men in de zuidelijke dwarsbeuk met de grafsteen in zwart marmer van de stichter van de abdij, Balderik II. De borstbeelden op de zuilen van de zijbeuk zijn een afbeelding van de voorgangers van Christus. Achter in de kerk zien we altaren in renaissance-stijl, een voorstelling van de gelukzalige en droevige mysteries van het leven van Christus. En het zijn eigenlijk de resten van het tweede doxaal, daterend uit het jaar 1601.
Come Lord Jesus, Maranatha. Come Lord Jesus, Maranatha. Come Lord Jesus.
Darkness covers the earth and thick clouds cover the peoples. But upon you the Lord shines and over you appears his glory.
Jesus, Maranatha, come Lord Jesus, Jesus, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha. Señor Jesús, Maranatha.
pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en tierra de sombra les resplandecerá la luz.
Jesús, ven, Señor Jesús, Maranata, ven, Señor Jesús, Maranata, ven, Señor Jesús,
Zo maakten we reeds een mooie rondgang in de collegiale van Sint-Jacob. En terwijl ik mij aan het verwonderen was aan de schoonheid van de kerk, viel me op dat er een dame druk in de weer was om alles in gereedheid te brengen voor de liturgie. Ideale gelegenheid voor de pelgrim om even een nieuwsgierige vraag te stellen en kennis te maken met Giovanna. En zo, beste luisteraars, we staan in de collegiale van Sint-Jacob en ik heb hier ondertussen al het genoegen om kort te hebben kennis gemaakt met Giovanna, die hier werkt als sacristijn. Giovanna, merci beaucoup pour votre temps. Est-ce que c'est possible de vous présenter un peu à nos auditeurs?
Oui, et bien voilà, je suis sacristaine à Saint-Jacques-de-Liège. Je m'occupe de beaucoup de choses, en fait. Faire une liste, ce serait difficile. Mais d'abord, je dois entretenir tout ce qui est pour la messe. Veiller à ce qu'il ne manque de rien. Préparer les messes, les obsèques, les mariages. Et à côté de tout ça, ben, je m'occupe de réparer certaines petites choses dans l'église. Je touche un peu à tout. Donc voilà, et je travaille à mi-temps.
En zo hoorden we haar dus zeggen dat zij sacristijn is en dat ze vooral instaat voor het zorgen voor alles wat met de mis te maken heeft, zien dat alles voorhanden is en dat ze verder ook instaat voor het verzorgen van kleine herstellingswerken in de kerk. Waarop ik haar zei, dus u kent de kerk goed. Kunt u ons wat meer informatie geven over de kerk of waarom het nodig is dat onze luisteraars deze kerk zouden komen bezoeken?
Parce que c'est la plus belle. Non, en fait, elle a beaucoup de choses, beaucoup d'architecture. Je ne suis pas guide, mais j'entends les guides. Nous avons une trentaine de guides bénévoles dans l'église. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça recommence au mois de mars. Donc, l'église, c'est vraiment un joyau de dentelle, d'histoire. Elle vous prend dans ses bras quand on rentre dans l'église. Et donc, la première partie, elle a 1000 ans, 1000 et quelques poussières. Et ici, nous sommes dans les 1500 et quelques petites années. Mais elle est magnifique, tout simplement. Je ne peux dire que ça. Elle est très accueillante.
Omdat het de mooiste is van allemaal, toch? In feite heeft ze heel veel dingen. Veel architectuur. Ik ben zelf geen gids, maar ik luister wel naar de gidsen. We hebben ongeveer een 30-tal vrijwillige gidsen die gidsen in de kerk. Op dit moment is dat nog niet het geval. In maart herbegint dat natuurlijk. Maar de kerk is echt een juweeltje van kant. Het neemt je in zijn armen. En als je de kerk binnenkomt, het eerste deel is 1000 jaar oud, 1000 en een beetje. Ze is prachtig, ze is heel eenvoudig. Ik kan alleen maar dat zeggen. Ze is zeer onthalend. Waarop ik haar zei, ja, er zijn ook heel veel artistieke elementen in de kerk terug te vinden.
Ah oui, nous avons surtout aussi les statues de Delcourt, qui sont magnifiques, et des vitraux. Mais je ne sais pas vous faire les détails des vitraux, je ne suis pas guide. Donc voilà. Mais tout, il y a le plafond, n'en parlons pas, il est splendide. Il y a plein de détails, on pourrait y passer des heures en fait à visiter. C'est comme ça.
Absoluut. We hebben de beelden van Delcourt, die echt prachtig zijn. En de glas- en loodramen. Ik kan u helaas niet meer over de details zelf vertellen. Ik ben namelijk geen gids. Maar als u hier rondkijkt, bijvoorbeeld het plafond, dat is gewoonweg prachtig. Er zijn hier zoveel details dat je hier uren kan doorbrengen. Daarop zei ik haar: als we Luik zeggen, dan zeggen we ook het Heilig Sacrament. Door de levensgeschiedenis van de heilige Juliana van Cornillon, we bevinden ons in een kerk, het geloof is dan belangrijk voor u. En ze antwoordde mij als volgt:
oui, bien sûr, sinon je ne serais pas ici non plus. En fait, le premier jour de ma vie, j'étais déjà dedans, puisque nous sommes une famille de catholiques de toute façon. Donc, mais voilà, ceci aussi, on peut aussi se faire une idée de soi-même au fur et à mesure des années. Maintenant, j'ai l'âge que j'ai, donc je fais le pour et le contre de plein de choses, mais c'est ancré dans mon cœur. On ne sait pas faire autrement, c'est tout.
Ja, zeker. Anders was ik niet hier vandaag. Van de eerste dag van mijn leven was ik reeds ondergedompeld in het geloof. In de loop van de jaren leer je jezelf ook beter kennen. Je maakt verschillende afwegingen, maar ik kan werkelijk zeggen dat het in mijn hart gegrift staat.
Est-ce que vous avez peut-être un saint ou une sainte préférée?
Ben écoutez, oui et non, mais je sais que Sainte Odile, elle est beaucoup appréciée par beaucoup de personnes et quelque part, comme je la rencontre tous les jours, eh ben elle m'attire, mm-hmm. On peut dire.
Heeft u misschien een lievelingsheilige? Goh, kijk, ja en nee. Maar ik weet dat de heilige Odila door heel veel mensen gewaardeerd wordt. En omdat ik ze iedere dag hier mag ontmoeten, voel ik mij toch aangetrokken tot haar.
Est-ce que vous pouvez raconter quelque chose sur Sainte Odile? Pourquoi est-ce que le statut est présent ici dans l'église?
Le pourquoi elle est présente, ça je ne saurais pas dire, mais je sais qu'elle a une histoire, comme elle a été aveugle, et puis elle a eu un miracle, donc elle l'a revue. Mais je ne sais pas dire le pourquoi elle est ici. Je vais chercher.
Zou u ons dan iets kunnen vertellen over die heilige? Waarom staat haar beeld hier eigenlijk in de kerk? Ze antwoordde mij: het waarom zou ik u niet kunnen zeggen, maar haar geschiedenis vertelt over het feit dat ze zelf blind was en ze heeft daarop een mirakel ontvangen waarbij ze het zicht terugkreeg. Maar ik weet het niet zo goed, ik zal het toch eens moeten opzoeken. Daarop zei ik haar: natuurlijk, het is altijd een uitnodiging tot verdieping of iets bij te leren, zoals het voor ons ook nu een kennismaking is met de heilige Odila. Ik zag trouwens dat het hier mogelijk was om water van de heilige Odila te verkrijgen. Wat is dit juist?
En fait, c'est de l'eau. Ce sont de petites citernes que nous bénissons, enfin que les prêtres bénissent le jour de Sainte Odile, qui est ce mois-ci, la date exacte. Et alors, on la bénit ce jour-là, on fait la messe, et puis les gens viennent la prendre pour s'humecter les yeux. Parce que la foi, elle fait aussi parfois des miracles, comme on dit. C'est comme ça. Voilà.
Het zijn kleine flesjes die worden gezegend op de feestdag van de heilige Odila. De mensen kunnen het dan ontvangen en brengen het aan op de ogen. Want het geloof kan wonderen verrichten, zoals men dat zegt. Daarop ging ik wat dieper in op ons voorgesprek, want toen vertelde ze me reeds dat ze eigenlijk niet oorspronkelijk uit Luik afkomstig was.
Oui, en fait, je suis italienne de Palerme, mais je suis ici depuis tellement d'années que je me considère comme belge, en fait. Voilà.
Mais la foi catholique est quand même quelque chose d'important pour les familles italiennes, je crois.
Ah, beaucoup, beaucoup. En fait, nous l'avons transportée de l'Italie jusqu'ici, voyez-vous. Mais oui, monsieur, parce que on vit dedans, on est dedans, et on ne sait pas y échapper quelque part. C'est comme ça. Mais en même temps, ça nous fait du bien. Et je le vois bien autour de moi aussi, monsieur. Les gens, avec la foi, résistent à tout.
Ze zei me, dat klopt. Ik ben eigenlijk Italiaanse, uit Palermo. Maar ik ben al zoveel jaren hier, dat ik me echt wel als een Belgische beschouw. Daarna vroeg ik haar nog, is het geloof dan ook van belang voor de Italiaanse families? Ja, zeker. Het zijn ook wij die we tot hier hebben gebracht. We leven erin. We zijn erin. We kunnen er niet aan ontsnappen. En het doet mij goed. Het doet goed ook aan de mensen rondom mij. Mensen met geloof, die kunnen werkelijk alles verdragen. En toen, en dat is ook heel mooi op zo'n pelgrimswegen, en in zo'n gesprekken met mensen die je onderweg mag ontmoeten, was er een kwetsbaar moment. Want ik vroeg haar, is het gebed voor u belangrijk? Heeft u een voorbeeld waar u misschien persoonlijke hulp hebt ontvangen vanuit het geloof? En toen vertelde ze mij het volgende.
Personnellement, non. Pas d'aide. Par contre, j'ai des exemples. Des exemples que les gens tiennent face à de l'adversité, si on peut dire, grâce à la foi. Et quelque part, même quand ils s'asseyent dans l'église, quelque part, ils se guérissent. C'est ma façon de penser. Hein. Moi, prier, j'ai difficile. Je ne sais pas pourquoi j'ai difficile, mais j'ai fait baptiser mon fils. Je suis catholique dans l'âme, mais je ne sais pas prier. Je suis désolée.
Persoonlijk niet echt, nee. Maar ik heb wel voorbeelden van mensen die dankzij het geloof in staat waren om grote tegenstand te verdragen. En ik heb de indruk dat het geloof hen een stuk geneest, zo denk ik toch. Ikzelf vind het moeilijk om te bidden. Ik weet niet goed waarom. Maar ik heb wel mijn zoon laten dopen. Ik ben katholiek in mijn ziel. Maar bidden is voor mij zeer moeilijk. Het spijt me. Een kwetsbaar moment waarop ik antwoordde, dat is helemaal niet nodig. Het is een zeer oprecht en kwetsbaar antwoord. Misschien is het gewoon nodig om te spreken met onze eigen woorden tot God. En toen zei ze me het volgende.
Certainement, et surtout aussi en acte, monsieur, si je peux me permettre. Quand je peux, je fais un maximum pour aider. Dans les moyens possibles. Mais je pense que c'est ça aussi, être chrétienne. C'est s'occuper des autres, faire sourire les autres. Voilà, s'occuper des autres, ça fait du bien à soi-même, pour moi. Voilà.
Et c'est une forme de prière, je crois.
Peut-être bien, c'est vous qui le dites, mais c'est peut-être ça. Et moi, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas laisser quelqu'un sur le côté quand il a besoin de moi, de toute façon. Voilà.
Je vous remercie de tout cœur pour votre temps, pour votre petit témoignage ici. Et voilà, nous avons bien recevré l'intention et l'invitation de venir ici.
Oui, eh bien, ce fut un plaisir pour moi et j'accueille tout le monde. Et je répète, nous avons des guides bénévoles qui peuvent vous expliquer la beauté de notre église.
Merci beaucoup et une bonne journée.
Également, monsieur. Merci à vous.
Hein. Au revoir.
Merci. C'est très gentil. Hein.
Ja. Maar ook met daden, als ik dat mag zeggen. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk te helpen. Dat is ook christen zijn. Anderen te helpen. Te laten glimlachen. Zorgen voor anderen. Het doet mij goed ook. Waarop ik haar zei, ja, en het is een vorm van gebed. Waarop ze verrassend antwoordde, misschien wel. U zegt het. Maar misschien is het waar. Ik kan alvast niet anders. Ik kan een ander niet laten sukkelen. En dan riep de plicht. Was het tijd om het interview kort te besluiten. U hoorde mij nog Giovanna bedanken voor haar tijd die ze heeft genomen om ons even te woord te staan daar te midden van die prachtige collegiale van Sint-Jacob. Toch interessant om even te blijven stilstaan bij het leven van de heilige kloosterstichteres Odilia van de Elzas. Zij is in West-Europa vooral gekend eeuwenlang als een hemelse voorspreekster bij oogkwalen en haar feestdag werd gevierd op 13 december. In de maand dus dat we echt op bezoek waren daar in de Sint-Jacobkerk. Deze Sint Odilia van de Elzas, van Hogenburg, was de dochter van Etico of Atig, de als vreed bekendstaande hertog van de Elzas. Zij was de stichteres en abdis van de kloosters Odilienberg en Niedermünster in de Elzas en stierf omstreeks 720. Haar eerste levensbeschrijving dateert van het begin van de 10e eeuw. Daarin wordt verteld dat ze als meisje blind was en daarom door haar vader verstoten werd. Haar blindheid verdween bij haar doopsel en haar vader zou haar jarenlang dwars blijven zitten. Toen hij stervende was, wilde hij zich echter met zijn vrome dochter verzoenen en hij schonk haar Hogenburg, waar zij dus een klooster stichtte. Odilia verpleegde daar haar vader en later ook haar moeder. Een legende vertelt dat de stervende abdis haar zusters naar de kloosterkerk stuurde voor het officie. En toen zij terugkwamen, vonden ze haar dood. Door hun gebed werd ze echter weer levend. Verbaasd vroeg Odilia waar zij zich zo druk om maakte. Ze zei dat Sint Lucia bij haar was geweest. En daarop nam ze de ciborie met de heilige hosties, reikte zichzelf de communie uit en stierf opnieuw. Odilia werd begraven in Odilienberg. Door de eeuwen heen is het klooster geplunderd, verwoest en meer dan eens van eigenaar gewisseld. Niettemin rust haar gebeente nog steeds in een stenen sarcofaag in de crypte. Ze wordt dus als patrones van de Elzas in 1807 aangeroepen bij oog-, oor- en hoofdkwalen. Het was Paus Pius de VII die haar tot patrones van de Elzas maakte. Ze deelt dus haar feestdag met Lucia, die eveneens wordt aanroepen bij oogkwalen. In de iconografie kunnen we haar vooral terugvinden, afgebeeld als een abdis in een habijt en soms een koormantel, met een staf, een kelk, een bril en een patheen of een boek met twee ogen erop. U heeft dat misschien wel eens gezien, zo'n beeld, dat een schaal, een vrouw die een schaal draagt, een religieuze die een schaal draagt met twee ogen op. Een beetje een vreemd aandoend beeld, maar dat is dus de heilige Odilia. De geschiedenis van de heilige Odilia komt ons hier zo tegemoet. Wij gaan opnieuw verder, dierbare luisteraars. En gaan langzamerhand de collegiale van Sint-Jacob achter ons laten. Van hieruit gaan we richting de Rue du Verbois en zo naar de Rue Rouverois. En vervolgens gaan wij richting de Rue de l'Évêché. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat we ons, zoals al eerder gezegd, in een bisschoppelijke stad bevinden. En wij gaan even gaan aanbellen bij de bisschop, Monseigneur Jean-Pierre Delville.
Vol, het gaat niet om.
Zo staan we dus aan het bisschopshuis van de bisschopsstad Luik. We hebben aangebeld om Monseigneur Delville te spreken, maar helaas, hij was niet aanwezig. De bisschop heeft natuurlijk een drukke agenda, maar een van de zeer vriendelijke medewerkers stonden ons toch even te woord. Het moet gezegd zijn, de hartelijke gastvrijheid hier in Luik is opvallend. De bisschop, Monseigneur Jean-Pierre Delville, ja, het is zo, we kennen de bisschoppen van Vlaanderen, kennen we redelijk goed, denk ik, als Vlamingen, maar de bisschoppen aan de Franstalige kant van ons land, die zijn toch veel minder gekend. Wel, deze bisschop werd geboren in een gezin met 4 kinderen. Zijn vader is architect, zijn moeder boekhoudster. Hij volgde na het lager onderwijs zijn secundaire opleiding in zijn geboortestad, jawel, Luik. Alvorens te starten met zijn priesteropleiding behaalde hij het diploma van licentiaat in de geschiedenis en volgde hij een muzikale opleiding aan het conservatorium te Luik. Aan het Leo XIII seminari te Leuven behaalde hij een baccalaureaat in de wijsbegeerte en aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome dit van theologie en het licentiaatsdiploma in de Bijbelse wetenschappen. In september 1980 werd hij tot priester gewijd en was onder meer president van het Sint-Paulus-seminarie in Louvain-la-Neuve. Sinds 1996 werd hij docent aan de Université catholique de Louvain. Op 31 mei 2013... niet zo heel lang dus na de verkiezing van de nieuwe paus, werd hij door paus Franciscus benoemd en op 14 juli 2013 gewijd tot bisschop van het bisdom Luik. We konden hem vandaag niet spreken, maar konden hem zo toch een klein beetje beter leren kennen. Wij gaan opnieuw verder op onze route en gaan zo voorbij het bisschopshuis richting, hoe kan het ook anders, daar waar de kathedra van de bisschop staat, de kathedraal van Luik, de kathedraal Saint-Paul. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Luik. Volgende keer bezoeken we dus de kathedraal en gaan er verrassend in gesprek met iemand die we treffen aan het beeld van Onze Lieve Vrouw van Banneu. Dat is voor een volgende keer. Ik hoop dat u er dan opnieuw bij bent om samen met ons verder de Luikse binnenstad te leren kennen. Van harte dank voor het meepelgrimeren en graag tot een volgende keer.